Welkom bij de Web3 Pioneers Podcast, een podcast over Bitcoin, crypto, AI en de metaverse. Wij zijn Mike en Joey Leenveld, broers en beide ondernemer in de tech en in de creatieve sector. Al 15 jaar helpen wij ondernemers en merken technologie begrijpelijk maken. Deze podcast is voor jou, zodat jij meer grip krijgt op de toekomst. Deze podcast is gesponsord door bureaugroep Handpicked en gesteund door BCNL, het grootste Web3-ecosysteem in Nederland. In deze podcast geven wij geen beleggingadvies. Alle meningen in deze podcast zijn op persoonlijke titel. Welkom terug bij de Web3 Pioneers Podcast allemaal. Vandaag hebben wij een nieuwe gast, zoals elke woensdag. En vandaag hebben wij Matthijs Kriek. Welkom.
Dankjewel, thanks for having me.
Ja, leuk dat je er bent. Fijn ook dat wij jouw eerste podcast, hoe noemen we het net?
Ervaring.
Ja, hadden we een woord voor, ik ben hem even kwijt. Maar...
Ja, de primeur aan mijn kant.
Primeur. Dat was hem inderdaad, jouw primeur mogen hebben. Leuk dat je er bent. Eigenlijk eerste vraag, hoe is het daar? Want wij zitten op dit moment, is het woensdag de 28e. Een dag die misschien ook alweer de historie in zal gaan. De dag dat we de 60k aanraakten, wederom.
Ik zag het net, ja, vrij bijzonder.
Ja, dus hoe is het daar?
Nou ja, op zich is het bij ons allemaal prima.
Dat dacht ik ook.
Je ziet dat ik de microfoon op groen heb gezet, dus het is een groene dag vandaag.
De groene candles, ja.
Ja, groene candles. Ja. Nee, vrij bijzonder. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik deze stijging ook niet zo heel erg snel verwacht had.
Het gaat wel heel snel, hè?
Ja.
Klopt.
En dat is denk ik een beetje een combinatie van ETF-inflow, short squeezes.
Ja, misschien daar gaan we het daar ook even zeker over hebben. Misschien eerst even handig om de luisteraar te vertellen wat je precies doet, hè? Want jij je werkt bij TreeCap.
Ja, klopt.
En jij bent daar senior portfolio manager.
Ja, portfolio manager, senior portfolio manager.
Wat houdt dat in voor de luisteraar?
Ja, TreeCap bestaat al sinds 2016. Die hebben in 2017 hun eerste fonds gelanceerd. En dat is event arbitrage. En dan moet je denken aan fusie, overnames en allerlei corporate actions.
Mm-hmm.
En sinds kort zijn we dus gestart met een blockchain technology strategy. Die ik ga beheren, dus daar ben ik de portfolio manager van.
En wat houdt dat precies in? Hoe moet ik me dat inbeelden?
Research van de blockchain, tenminste de projecten die we gaan aanschaffen. Dus dat is ongeveer een mandje van 20, 25 coins. Dus daar ben ik eigenlijk dagelijks verantwoordelijk voor.
En die komen in een fonds terecht bij jullie?
In een structuur, ja, klopt.
Ja, en daar kunnen mensen dan in investeren vervolgens?
Ja.
Oké, soort... indexfonds, is dat...
Nee, het is wel een specifiek mandje gericht op wat ik denk wat de toekomst gaat worden.
Mm-hmm.
Je wilde natuurlijk een tijdje terug Six Capital, dus ik denk dat het daar een beetje mee te vergelijken is.
Ja, oké. Hoe ben jij met Web3 in aanraking gekomen met crypto of blockchain? Of...
Bekende vraag.
Wat is jouw verhaal?
Mijn verhaal? Ja, heel kort in 2012, via een collega.
2012 al? Sorry.
Ja, alleen, dat was inderdaad wat was de exacte reden? Hij kwam ineens van, ja, er bestaat een bitcoin en dit en dit en dit. En daar hebben we toen denk ik een half uur naar gekeken en we snapten er vrij weinig van. En het was ook natuurlijk niet zo dat je heel erg makkelijk op dat moment even een bitcoin aan kon schaffen.
Ja.
Dus dat hebben we toen laten lopen en feitelijk zijn we, of ik dan, in 2017... Toen de hype begon, toen ontkwam je er niet meer aan.
Mm-hmm.
En toen ben ik heel langzaam gaan kijken, oké, wat doet Bitcoin, wat doet een Ethereum? En zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold.
Ja.
Ja.
En toen jij in 2012 daarna op zoek ging, hè, want je zegt al, het was moeilijk sowieso om te kopen, maar heb je nog enigszins een idee hoe je ermee in aanraking kwam? Vanuit welke kant kwam het?
Nee, mijn collega kwam er mee en die was redelijk tech-savvy. Die van, heb je ervan gehoord? En ik zeg, nee.
En toen maar wel echt financieel verbonden, zeg maar. Dus wel echt van, dit is iets van digitaal geld of zo?
Ja. Ja. Programmeerbaar. Maar ja, computergeld, internet money, dat soort dingen allemaal.
Ja.
En volgens mij stond het toen op 20 of op $100. Ik weet het geen eens meer.
Ja, zoiets zal het geweest zijn. Maar je kunt je wel nog herinneren dat je toen nog niet echt de use case zag, zeg maar.
Nee. En volgens mij moest je ook, denk ik, met creditcard iets overmaken of Het zou naar je gestuurd worden. Het was nog heel erg prematuur.
Ja, destijds in 2017, dus 5 jaar later, was het zelfs nog zo dat je dan... Ik moest destijds geld overmaken naar Kraken, geloof ik. Dan moest ik via een of andere tussenrekening geld overmaken. Ja. En dan kreeg ik vijf dagen later of zo, kreeg ik bitcoin op mijn account gestort. En dat is dus 5 jaar later. Dus laat staan hoe het in 2012...
Te ingewikkeld.
Post te versturen, denk ik.
Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ben blij dat ik er in 2017 opnieuw heb nagekeken en uiteindelijk mijn werk ervan heb gemaakt. Dus...
Ja, want hoe is het je werk geworden?
Het is mijn werk geworden. Ik zit vanaf 1997 in de financiële industrie.
Mm-hmm.
Onder meer Fortis Bank. Ik had ook mijn eigen tradingbedrijf met een aantal anderen. Van 2019 tot 2020 werkte ik bij IMC.
En wat is IMC?
Al heel langzaam, sorry?
Wat is IMC?
IMC is een internationale market maker hier vanuit Amsterdam en ook Chicago en Sydney.
Okay.
Heel algoritmisch ook georiënteerd. Superbedrijf.
Mm-hmm.
En die zijn nu ook wel langzaam aan trouwens in crypto bezig.
Toch wel.
Maar heel langzaam had ik wel het idee dat dit de toekomst was. Dus toen ben ik eens heel goed gaan nadenken over oké, wat wil ik ermee gaan doen. Ik had er een aardige research database opgebouwd van wat is de functie van bepaalde coins of waar willen ze naartoe, welk project doet wat.
Mm-hmm.
En ik zag eigenlijk wel een mogelijkheid van ja, er is wat meer advies nodig eigenlijk voor mensen die erin willen stappen.
Ja.
En zo is het eigenlijk een beetje begonnen en uiteindelijk heeft dat geleid nu tot een strategie binnen de 3CAP paraplu.
Ja, dus jij hebt eigenlijk het reguliere, traditionele systeem verlaten en ingewisseld voor de internet funny money.
Ja.
Had je wel het idee dat je binnen die traditionelere werelden wel over crypto kon praten? Want je hoort ook wel...
Jawel. Ik weet, op de dealing room van IMC ging het ook op een gegeven moment nergens anders meer over.
Okay. Dus
er was heel veel discussie tussen handelaren onderling. En zeker in 21, omdat toen de Solana's van deze wereld, de Avalanches, ja, die gingen ook natuurlijk sky high. Dus het was zeker onderwerp van gesprek, ja.
En in welk kader lag dat dan? Lag dat echt zo van, hey, dit is inderdaad de toekomst van trading? Of dit is de toekomst van real world assets tokenizen? Of...
Ik denk dat we nog een beetje in de speculatiefase zaten. Denk ik.
Maar wat maakt dat, misschien een rare vraag, maar maakt het heel veel uit voor een trader, zeg maar, als in wat de use case is? Is het niet gewoon belangrijker dat dat ding omhoog gaat?
Ik denk op dat moment wel. Alleen ik was wel bezig met inderdaad een use case formuleren van oké, waar gaat dit heen? Wat is de bedoeling? Wat proberen ze op te lossen?
Ja.
Ik was wat meer aan de achterkant bezig, omdat ik echt vol aan het traden was. Ik zag het ook meer als een lange termijn investering.
Ja, precies. Want je hoort wel vaker, hè, dat bedrijven of mensen willen investeren in bedrijven waar, productiviteit in zit. Dus waar iets ontwikkeld wordt of waar gewerkt wordt, zeg maar.
Ja.
En ja, bij crypto is dat niet altijd het geval of moeilijk aan te tonen.
Ja, ik denk dat we van speculatie naar utility naar fundamentals gaan. Maar ik denk dat het nog wel even duurt.
Ja?
Ja.
Nu ook met die ETF's, dus dat de zeg maar de traditionele beleggers steeds meer gaan kijken naar crypto. Denk je dat die ook vooral instappen voor de volatiliteit? Of stappen die in voor dit is de toekomst, lange termijn trading?
Dat denk ik wel, het laatste. Ja, zeer zeker, ja.
Ja, dus gewoon dat ze een klein stukje risico willen pakken op de toekomst, om het zo maar te zeggen.
Ja, 100%. En adoptie van blockchain technologie.
Ja. En wat is dan volgens jou de beste manier om dat te doen? Want als je wil investeren in die lange termijnen, in blockchain technologie, ja, dan zijn er 100.000 manieren om dat te doen. Je zou kunnen zeggen, koop gewoon bitcoin. Je zou kunnen zeggen, koop Coinbase. Je zou kunnen zeggen...
Ja, ik vind bitcoin alleen persoonlijk eigenlijk veel te weinig.
Oké.
Okay. Bitcoin is ook natuurlijk beperkt in wat het kan en hoe snel het is en noem maar op. En dan heb je natuurlijk een Ethereum. En daarna heb je natuurlijk genoeg de zogenaamde altcoins. Ik vind die terminologie niet echt terecht. Omdat het gewoon andere blockchains zijn in principe. Dus ik ben zeker voor een mandje. Maar misschien preek ik nu voor eigen parochie. Maar ik vind het wel de ideale manier om wat diversiteit erin te brengen. Van oké, verschillende exposure naar verschillende categorieën. Zoals een AI of een decentralized computing of iets of wat dan ook. Dus gewoon een breder palet.
Ja, dus echt een parapluutje van Web3, zeg maar.
Ja.
Oké. Okay. Nou moet ik zeggen dat ik van de wereld van AI niet heel veel weet van welke bedrijven daar dan interessant voor zijn. Kun je daar een beeld van geven?
Ja, traditioneel is nu Nvidia de hype natuurlijk.
Ja, maar het is vooral chips, toch?
Ja, ja dus ook die... de toeleverancier. En qua crypto zijn er ook natuurlijk wel een aantal projecten die kant op gaan. Zonder wat portfolio-namen vrij te geven. Maar...
Nee, dat hoeft
maar die zitten wel natuurlijk in die AI-hoek.
Ja.
En die gaan die zijn toeleverancier eigenlijk, laat ik het zo zeggen.
Een aantal van hen zit ook meer op decentralized storage en zo, toch? Dus echt opslag en dat soort dingen.
Ja.
Van crypto?
Nee.
Ja, zeker.
Ja, dus die gebruiken die netwerken, die blockchain-netwerken eigenlijk voor opslag rondom AI-dingen.
Oké. Nou noemde jij al dat jij eigenlijk een mandje maakte voor TreeCap met daarin 25 verschillende tokens. Ongeveer om en nabij. Wij zagen ook een berichtje van Amdax voorbij komen. Met wij feliciteren TreeCap met de lancering van een nieuwe blockchain technology strategie.
Dat klopt.
Dat is jouw tak, denk ik.
Wij gebruiken Amdax als service provider.
Oké, en wat houdt dat precies in?
De executie gaat via hun liquidity providers en de bewaring gaat ook via Amdax, omdat zij natuurlijk Fireblocks technologie gebruiken.
En Fireblocks is weer de opslagpartij, toch?
Ja.
Ja.
De grootste custodian ter wereld, als ik me niet vergis. Dus wij gebruiken puur de infrastructuur van Amdax om deze strategie te runnen.
Ja, want is dat dan ook algoritmisch traden wat jullie doen? Nee. Of niet?
Nee.
Oké, want dat is weer iets anders wat hun volgens mij ook sinds kort aanbieden, geloof ik.
Ja, ze hebben meerdere offerings in dat opzicht. Maar wij gebruiken puur de infrastructuur.
Mm-hmm.
En onze strategie is ook wat meer gericht op buy and hold, fundamentele analyse. Ja, met natuurlijk een lange termijn visie.
Ja. Volgens mij, misschien is de analogie in deze een beetje dat wat Amdax jullie levert is net als dat je Google Workspace neemt als bedrijf of zo. Hè? Dus als bedrijf bepaal je zelf je product, je dienst, je strategie. Alleen ja, je moet het wel ergens je documentjes maken en opslaan en je e-mail service.
Ja, traditioneel kan je het vergelijken met een prime broker. Dus die zorgt ervoor dat je inderdaad de lijnen hebt naar liquidity providers of naar market makers om de desbetreffende coins te kopen en te verkopen. En daarnaast inderdaad gebruiken we inderdaad hun opslagmogelijkheden.
Oké. Okay.
En wat dat betreft staat natuurlijk veiligheid bij ons hoog in het vaandel.
Ja.
Dus niet dat we op wat voor platformen à la FTX gaan coins gaan bewaren. Dat is niet de bedoeling.
Kan binnenkort weer, toch?
Ik mag hopen van niet.
Voor degene die wil, is het volgens mij binnenkort weer mogelijk. Maar goed.
Dit moeten we heel ver achter ons laten.
Het blijft mij ook verbazen dat gewoon die BNB-token gewoon ook nog steeds groeit. Van Binance.
Ja, verbaast mij ook.
Dat iedereen weet toch dat een soort van aflopende zaak, die BNB-token volgens mij sowieso, maar
ja.
Die blijft maar gewoon omhoog gaan.
Ja, maar ik denk dat we weer een beetje in de FOMO-situatie komen, dat zo'n beetje alles omhoog gaat. Je ziet het ook weer met memecoins.
Ja, memecoins, 50%.
De BNB-token, ja. Ik heb daar persoonlijk niet zoveel mee, maar...
Laten we het dan eens even gaan hebben over inderdaad over wat er nu gebeurt. Hè? Want ik zeg altijd, 28 februari, het is even een bizarre week tot nu toe. Jij gaf al kort aan, dit had ik eigenlijk ook niet verwacht.
Nee, niet met de snelheid.
Wat had je wel verwacht?
Nou, een beetje inderdaad de consolidatie rond 1,52, als ik even Bitcoin als uitgangspunt kan nemen.
Mm-hmm.
Maar dan ga je weer in crypto, weet je het nooit. Het kan vriezen of dooien per dag.
Ja.
Ik begreep wel nu dat de ETF-inflow behoorlijk aan het groeien is.
Volgens mij is dat vooral het ding nu, ja.
Ja, en wat ik vanochtend begreep, maar dat rapport heb ik nog niet helaas in handen kunnen krijgen, is dat JP Morgan 180 gedraaid is over crypto.
Die begreep wij ook.
Dat is wel een bijzondere ontwikkeling.
Ja, want JP Morgan, dat is de oudste bank van Amerika?
Dat zou zomaar kunnen, ja. Groot zijn ze zeker.
Dat is die Jamie Dimon of zo is het, toch? Jamie Dimon.
En die zijn heel lang sceptisch geweest, hè, over crypto.
Ja. Ja, en volgens mij hebben ze nu een rapport weer geschreven over Coinbase. En daarna is er een commentaar gekomen, ja, dat crypto is here to stay. En de kans op waardestijgingen. En ja, dat is een... complete verandering ten opzichte van, nou ja, noem maar op, vorige week. Of
ja.
Vanaf de start, ja, waren ze eigenlijk heel negatief.
Ik doe een klein beroep op jouw geheugen, want de mijne laat me in de steek. Hadden wij vorig jaar of zo dat wij elkaar tegenkwamen bij de Dutch Blockchain Days in Amsterdam, ja, in het theater. Daar was toen volgens mij ook iemand van JP Morgan die wat over hun blockchain strategieën aan het vertellen was.
Ik denk dat het meer JP Morgan intern was. Dat, ja, zij blockchain technologie gebruiken om bijvoorbeeld collateral te verplaatsen. Daar zijn ze wel heel erg groot in. Dus ze zien dat ze zeer zeker zitten in blockchain technologie.
Over interne processen, de efficiëntie, ja, en de snelheid daarvan.
Ja. En volgens mij hebben ze ook een fork gedaan van Ethereum en een JPM coin geïntroduceerd. Dat maar het is puur, ja, permissioned en,
ja, dat is helemaal een tussen een aantal partijen onderling. Ja, maar wel, ja, wel EVM gebaseerd.
Dus meer eigenlijk aan de achterkant of intern voor het bedrijf zelf en niet voor de klanten?
Ik denk dat er een aantal klanten bij betrokken waren, ja.
Oké. Maar jij zei net, hè, van je had eigenlijk iets meer consolidatie verwacht rond die 51-52. En dan, ja, wat je eigenlijk vooral ziet volgens mij zijn die ETF-inflows die gewoon echt bizar zijn.
Ja.
En daarbij komt dan misschien het nieuws van een JP Morgan. En ja, we hoorden het straks ook van Jeff Bezos, een of ander gerucht. Die heeft zijn aandelen natuurlijk verkocht vorige week. Die bleek ook blijkbaar aan het kopen zijn.
Jeff is aardig aan het verkopen, geloof ik, ja.
Ja, precies. Dus er gaan weer van allerlei geruchten om. Je kent die Wall Street cheat sheet wel, hè, van die emoties. Ja. Waar denk jij ergens waar wij nu zitten dan? Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik begin het een beetje kwijt te raken hier en daar, hoor. Ik snap er niks meer van.
Oeh, heel moeilijk in te schatten. Ik heb ook geen glazen bol.
Nee, maar je hebt vaak wel een beetje met die cycli en zo, dat je enigszins een idee hebt van, ja, we zullen hier onderhand ergens zitten. We hadden een tijd geleden het idee van, hey, we hebben die bear market volgens mij al achter de rug. We beginnen omhoog te kruipen. Even uit mijn hoofd, is dat de disbelief fase of zo?
Ik heb de termen niet in mijn hoofd zitten. Ik probeer een beetje de waan van de dag en ook die hele cycli. Ja, ik heb daar in 25 jaar handelservaring eigenlijk nooit zo op gelet.
Oké, okay. Waar let je dan wel op?
De fundamenten.
Zoals?
Inderdaad, de adoptie van blockchain, de ontwikkeling. Solana die is gewoon blijven doorbouwen in 2022. Nieuwe initiatieven die worden aangekondigd. Daar focussen ze eigenlijk meer op dan de waan van de dag.
Dat is ook wel, ja, dus jij kijkt eigenlijk ook wel een interessant verschil met andere partijen. Ja, dus sommigen zeggen ook van, nou, wij zien het als een soort van nieuwe beleggingscategorie. Vooral specifiek Bitcoin gebruiken ze als onderdeel van een stukje diversificatie van hun portefeuille. Maar ik hoor zelden bij dat soort partijen dat heel duidelijk wordt uitgesproken van, hè, we geloven echt in die hele blockchain Web3-markt. En we willen eigenlijk op fundamenteel niveau, wat jij zegt, eigenlijk gewoon kijken naar projecten van waar hebben wij vertrouwen in. Dat, ja, dat die de komende 10 jaar, dus eigenlijk ook voorbij zo'n cycle, hè, maar gewoon, ja, ja, meer de benadering, zoals het bij mij overkomt, van wat is de volgende Apple, wat is de volgende Facebook, wat is de volgende, klopt, Coinbase, zeg maar. En daar, klopt, eigenlijk de belangen in nemen.
Klopt. Ik zoek inderdaad de nieuwe gedecentraliseerde Apple, Google, Amazon, Nvidia's van deze wereld.
Ja. Lijkt me lastig.
En natuurlijk is het, het is een hele uitdaging, maar ik denk dat ik een heel eind kom. En natuurlijk is het wel een stukje diversificatie van, oké, als jij aandelen in je portefeuille hebt en obligaties, vastgoed, noem maar op, dat je een stukje zou moeten allokeren aan digital asset.
Yeah. Hoe groot zou dat aandeel zijn volgens jou?
Sorry, wat zeg je?
Hoe groot zou zo'n aandeel mogen zijn vanuit jou?
Wat ik de laatste tijd lees, maar goed, dat kan ook natuurlijk weer veranderen op termijn, is ongeveer 2-7% zou een ideale allocatie zijn.
Oké. Okay.
Iets in die richting.
Ik zag gisteren, ik weet even niet meer waar dat was, maar het was ook een van de grote firm die raadde 28% aan.
Dat vind ik vrij fors.
Dacht ik ook, dat is toch wel fanatiek, hè?
Ja.
Ja. Dat ligt natuurlijk aan wie je klanten zijn, maar als je wat...
Ik ben iets meer conservatief, denk ik, maar...
Ja, want wat voor soort klanten hebben jullie? Zijn dat ook wel meer conservatievere mensen? Of is dat vooral de jeugd die zegt all in en let's go?
Nee, wel conservatiever. Maar ja, je moet denken aan high net worth individuals, ondernemers. Ja, ik denk een hele goede mix.
Merk je daar ook meer, meer aanvragen, zeg maar? Dat je steeds meer interesse begint te merken, nu alles een beetje op je
kant? Het begint nu te lopen, ja. Ja. Ik denk dat het een aantal factoren heeft. De MiCA-regelgeving die eraan komt. Mm-hmm. En uiteraard de spot ETF-goedkeuring in de US.
Dat is toch wel echt belangrijk voor die partijen.
Ja. Ja.
Ik ben wel nieuwsgierig. Hè? Als je naar jullie bestaande klanten zo'n nieuwe strategie pitcht, zeg maar. Ik neem aan dat jullie dat zelf vol vertrouwen doen, want anders begin je er niet mee. Maar ik kan me zo voorstellen dat er gewoon echt gewoon een groep klanten is die meteen denkt van nee, en nu niet en nooit niet, zeg maar.
Zeker, en dat is een goed recht.
Ja.
Ik heb er
ook geen moeite mee. Ik vind ook wel dat als je een potentiële participant moet geloven in blockchain technologie. En op het moment dat je dat niet hebt, dan ja, prima, even voor je vrienden.
Kunnen zij wel voldoende zelf al inschatten waar deze ontwikkelingen over gaan? Want er zit best wel een lange leercurve in, om het zo maar te zeggen.
Ja, nou ja, voor mij is het natuurlijk sinds 2017. Dus wat dat betreft heb ik ook natuurlijk wel weer aardig wat dingen meegemaakt.
Mm-hmm.
En per klant verschilt het een beetje het kennisniveau.
Ja, dat was eigenlijk Dat was eigenlijk ook mijn vraag. Want stel, jij pitcht zo'n idee bij klanten. Ik weet niet precies hoe dat werkt, hoor. Maar komen die mensen één keer in de zoveel tijd langs of zo? Of hoe werkt zoiets?
Ja, inderdaad. Meestal hebben we hier inderdaad de ruimte op beursplein 5 om even rustig met elkaar te zitten en uit te leggen wat in ieder geval mijn bedoeling is.
Ja, precies. Dus één keer in de zoveel tijd checken die even in van, hey, wat is de strategie? Moet er iets veranderd worden in het portfolio? Ja. En dat is misschien dan ook het moment dat jij zegt van, joh, misschien toch 5% even crypto in of Web3 in?
Ja, officieel mogen wij, als het goed is, niks adviseren qua allocatie. Dus ik kan alleen maar aangeven wat ik gelezen heb. En daarna is het natuurlijk aan de klant om te beslissen in hoeverre. En ik kan ook niet in hun portemonnee kijken natuurlijk. Dus.
Oh, oké. Ik dacht namelijk dat juist een baan was van zo iemand als jij. Dat je zegt van, hey, ik zou zoveel procent dit doen of even wisselen. Dus het is echt eigenlijk...
Ik ben puur verantwoordelijk voor de blockchain strategie. Dus als er mensen geïnteresseerd zijn en die willen met mij in gesprek, ja, dan ga ik inderdaad uitleggen wat mijn bedoeling is. Maar het is aan hun uiteraard om te beslissen ja of nee.
Ja, dus eigenlijk probeer jij hun in ieder geval in een uurtje ongeveer uit te leggen van, hey, dit is er gaande, hè? Dit is de technologie, dit is wat er speelt. En dan daar aan het eind van het gesprek is het gewoon, en nu mag jij zeggen wat je ermee wil doen, ja of nee?
Exact.
Ah, oké.
Wat zijn dan de hoofdpunten, zeg maar, van jouw presentatie? Dus je gaf net al aan de MiCA, dat gaat denk ik over regulatory clarity, hè? Dus dat het steeds duidelijker wordt, niet verboden, wordt gereguleerd. Zo worden belastingen geheven. Je noemde ETF's. Nou, het gaat misschien ook over een stukje legitimiteit en over toegankelijkheid. Zijn er nog andere dingen die jij fundamenteel vindt om te benoemen, waardoor misschien mensen de wereldbeeld verandert? We moeten die Jamie Dimon overigens ook eens even bellen, vragen of hij in de podcast komt. Kijken waarom hij gedraaid is. Maar...
Ja, toch dan ga je weer fundament ontwikkeling van de blockchain technologie en de adoptie daarvan. Ik denk dat
technologie op zichzelf is.
Wat zei je als laatste, sorry?
Gewoon de technologie op zichzelf. Dat je eigenlijk ziet van het begint volwassener te worden en daardoor komen er meer use cases voor.
Correct.
Kijk jij dan vooral naar bijvoorbeeld het aantal wallets of zo wat groeit? Of hoe meet je die adoptie?
Ja, dat kan van het aantal developers zijn tot total value locked, tot aantal wallets. Er zijn natuurlijk een aantal parameters die ik in de gaten hou.
Ja. Ja, Mike en ik hebben het er ook wel eens over, hè, van eigenlijk de koers van Bitcoin eigenlijk aangeeft wat ook de, hoe leg je dat uit, de adoptie sowieso, maar ook de innovatie of zo is, want hoe meer geld er in die markt zit, hoe meer geld er ook geïnnoveerd gaat worden uiteindelijk. Of hoe meer geld er is om te innoveren. Buiten het feit dat het leuk is dat hij omhoog gaat, dat het ook heel veel aangeeft over hoe het gaat eigenlijk met de blockchain technologie. Dus dat lijkt me een van de duidelijke parameters wat dat betreft. Maar ik dacht, misschien zijn er nog andere dingen.
Nee, je ziet natuurlijk dat Citigroup is bezig met een test met tokenization voor vreemde valuta. Volgens mij op de Avalanche blockchain, als ik me niet vergis. ABN AMRO heeft natuurlijk als test een digitale obligatie uitgegeven op Polygon. Dus dat zijn allemaal ontwikkelingen die ik in de gaten hou. Ik denk van oké, ja, er zit beweging in.
Ja, precies.
Volgens mij had de afgelopen jaren Google, of niet van Alphabet, het moederbedrijf, had volgens mij ook meer dan 100 miljoen of zo geïnvesteerd in.
Alleen dat zetten ze natuurlijk niet prominent op een website.
Nee. Ja. Dat was bij de blockchain.
Klopt. Bij ASML toen in Eindhoven werd dat.
Daar zei hij dat.
Medegedeeld. Ja, heel interessant. Ja.
Dat vond ik ook. Maar dat was wel een goede talk van die man. Ja. Hij zei ook van Google gaat niks met Web3 doen, maar wij zorgen gewoon dat je via ons moet, zeg maar. Dat is een beetje het idee. Ik vond het wel een mooie.
Ja, heel interessant. Dus ja, als dit soort bedrijven zich ermee gaan bemoeien, ja goed, dan heb je natuurlijk wel enig idee welke kant het op gaat.
Ja, precies. Nou is instappen in deze wereld stap 1. He, gewoon zeggen van ik ga hierin investeren voor korte, lange termijn, wat je wil. Maar wat misschien nog belangrijker is, waar denk ik heel veel mensen in Web3 cryptoland die hier met geld in zitten niet per se over nadenken, is een exit strategie. Ja. Want je moet er ook een keer uit.
Je moet er zeker een keer uit.
Of ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè? Wil je eruit? Want git je erin om meer bitcoin te hebben of wil je euro's?
Ja, bij onze strategie is het sowieso via euro's.
Mm-hmm.
Dus die keuze is heel erg simpel. Maar als ik zie, ik ben niet bang om winst te nemen.
En hoe bouw je zo'n exit strategie volgens jou?
Ik denk een goed voorbeeld van vorige week is Uniswap. Die kwam natuurlijk met een aankondiging dat ze een gedeelte van de fees, moet ik het even goed zeggen, dat een gedeelte van de fees gaan naar de tokenholders, mits je die gestaked hebt. Dus dat is een use case, daar komen inkomsten uit, dat geeft waarde.
Mm.
En ik meen dat Uniswap 60-70% hoger is. Ja, dan verkoop ik natuurlijk wel wat van de positie.
Ja, dus na echt grote stijgingen, dan verkoop je gewoon een deel.
Ja, en zeker na dit nieuws. En dan ga ik gewoon terug naar de tekentafel, ook omdat de details nog niet helemaal duidelijk waren van oké, hoe nu verder. Mm. Dus ik ben zeker niet bang om winst te nemen. Nee.
Maar is er dan per asset een exit strategie? Of zeg je all over the board? Of?
Nee, het is wel ongeveer per asset, ja.
En dan kijk je, dan hou je het eigenlijk wel een soort van dadelijks in de gaten van.
Zeker.
Ja, ik ben ook wel dus ook voor mezelf ook af en toe wel een gedachte-experiment. Want mensen praten natuurlijk over een exit strategie. En even specifiek, als je kijkt bijvoorbeeld naar Bitcoin, dan kan je het hebben over een 4-year cycle. Hè, en gemiddeld genomen valt de piek ergens in het derde jaar of zo. Maar ja, als iedereen tegelijkertijd eruit gaat, dan wordt het of een heel vervelende waterval.
Zeker.
Als iedereen zo denkt, dan is de kans dat het ook zo gebeurt eigenlijk heel klein. Want dan gaat het waarschijnlijk anders verlopen. Mensen die proberen natuurlijk altijd een beetje de markt te slim af te zijn. Dus ja, heb jij daar nog een. Hoe kijk jij naar dit soort dingen? Of is het echt dag voor dag?
In principe per dag. Kijk, ik hou natuurlijk wel het dagelijks volume bijvoorbeeld in de gaten. Dus niet dat ik een positie zo groot creëer dat ik ineens de helft van het dagvolume ben, om heel overdreven te zijn.
Mm-hmm.
Ik moet wel in principe binnen één dag deze hele portfolio kunnen liquideren. Dus dat zijn ook weer parameters die je meeneemt in de opbouw van je portfolio.
Ja, precies. Want bij wijze van spreken, de wateren in Bitcoin zijn diep genoeg, maar van een smaller cap project kan dat wat lastiger zijn als je in één keer alles wil dumpen.
Dus dat dien je ook weer rekening mee te houden.
Ja. We hadden het dus straks over dat je ook wil investeren in blockchains die daadwerkelijk een soort use case hebben, hè? Dus die echt iets bouwen, zoals een Solana bijvoorbeeld. Kun jij een voorbeeld geven van een use case die jij ziet in Web3 die jij echt heel interessant vindt?
Ik denk toch of je het op Web3 moet noemen. Ik zet wel hoog in op het tokeniseren van assets. Dus dat het daadwerkelijk illiquide assets, of het nou vastgoed is of obligaties, uiteindelijk op een blockchain verhandeld kunnen worden.
En welke springt daar nu het meest uit voor jou?
In de zin?
Een blockchain die dat doet.
Een blockchain die in ieder geval de blockchain trilemma oplost. En daar zijn natuurlijk een aantal projecten mee bezig. Mm-hmm. Het is ook natuurlijk een beetje de heilige graal. En ik denk dat een aantal projecten heel ver zijn daarin.
En kun je aangeven welke projecten?
Nee, die zitten in mijn portfolio.
Ah, oké, okay, daar mag je niks over zeggen. Ah, oké. Okay. Weet je, kun je zo wel benoemen dan welke, in ieder geval, wat voor projecten dat doen? Niet per se die in jouw mandje zitten, maar gewoon...
Nee, maar je moet denken aan de layer ones van deze wereld.
Oké, okay. Vaag, maar oké. Okay. Ja. Even kijken, use cases. Dan hebben we ook nog het stukje decentralisatie, want dat is natuurlijk ook waar het hier om gaat. Hè? Ik bedoel, dat is uiteindelijk het grote ding wat blockchain met zich mee gaat brengen. Hoe belangrijk is dat voor jou?
Dat is heel belangrijk.
Ja?
En dan kom ik weer terug natuurlijk op het hele blockchain trilemma, dat je natuurlijk een soort van afweging moet maken tussen security en decentralisatie en schaalbaarheid. Maar natuurlijk is dat een punt van aandacht, absoluut.
Ja.
Maar geen enkele blockchain is op dit moment perfect, dat is duidelijk.
Ja, nee, dat is zeker waar. Maar het is wel, decentralisatie merken wij althans wel vaker dat niet voor iedereen heel belangrijk is. Als
kan,
in,
ja, ja. Dat ik vind het persoonlijk wel belangrijk. Dat is ook denk ik de hele opzet van blockchain.
Ja.
Ja, of er wordt soms ook nog wel eens geredeneerd van het komt vanzelf. Als we het netwerkeffect bereiken, dan hè, dat is natuurlijk altijd het lastige.
Ja, maar dan investeer je toch weer, tenminste vanuit mijn optiek, dan weer meer in een soort van belofte. Oh ja, het komt wel, maar kijk, ik moet natuurlijk wel een investeringscase voor mezelf maken. Mm-hmm. En met beloftes kom ik niet heel ver.
Ja, precies. Hey, en waar ben jij over 2 jaar mee bezig, denk je?
En dan zit ik nog steeds hier, bij TreeCap.
Maar denk je dat je dan nog steeds dezelfde projecten interessant vindt, of... Is er dan veel
de ontwikkelingen staan natuurlijk niet stil. En er komen natuurlijk heel veel nieuwe projecten op de markt. Dus ik heb voorlopig genoeg te doen qua research.
Mm-hmm.
Ik heb daar nog wel een vraag over dat stuk research. Hè? Want ja, wij zijn ook heel de dag best wel veel bezig met projecten uitpluizen en dingen proberen en zo. In hoeverre in jouw optiek kun je er altijd van uitgaan dat het... Dat de documentatie die zo'n project oplevert, dat die actueel is en up-to-date is. Want ja, het is wel data. Hè? Jij neemt dat ook weer mee in jouw investeringsthesis. En jij brengt dat weer naar jouw klanten toe. Ja. Voor je het weet ben je 5-6 hops verder. Maar als degene aan de ene kant de boel flasht, of als jij het verkeerd interpreteert, of dan kan zoiets natuurlijk een beetje zijn eigen verhaal gaan leiden. Zijn er bepaalde standaarden waar je vanuit kan gaan, of is het echt gewoon nog steeds white papers lezen, je eigen rekenmachine pakken en
daar begint het mee, ja. Daar begint het mee. En natuurlijk heb ik mijn contacten links en rechts die ook weer betrokken zijn in blockchain op wat voor manier dan ook, dus daar praat je ook weer mee. Maar het is in principe een ongoing process.
Ja, maar het is niet zo dat het gebruikelijk is, ik heb geen idee, ik ben gewoon nieuwsgierig, maar dat jullie bijvoorbeeld zeggen van, we hebben een Arbitrum, weet ik het, wij vinden dat interessant, we bellen die lui eens op en we zeggen, kom maar eens naar, wat is het, Beursplein 5, neem je laptop mee en vertel het maar eens.
Dat kan zeker. En ik bezoek natuurlijk genoeg conferenties, nationaal, internationaal, en als daar projecten aanwezig zijn, dan schroom ik niet om wat vragen te gaan stellen, absoluut niet.
Hoe kijk jij naar het verschil tussen westerse landen en oosterse landen als het gaat over Web3?
Ja, ik focus me meer op westerse landen.
Mm-hmm.
En dan met name Europese, maar het heeft ook natuurlijk een beetje te maken met de tijdzone waarin je zit.
Mm.
En meestal slaap ik als Azië op is.
Verstandig.
Ook, ik heb ook een keer rust nodig. Dus nee, ik focus me niet zozeer op de Aziatische gelinkte project eigenlijk.
Ja, ik vraag het omdat, ik weet niet of jij er ook bent geweest, maar Mike is toen naar, hoe heet dat?
Mike 249 zeker.
Ja, die hè. Ja. En hij had daar wel, hij kwam daar wel heel enthousiast van thuis. Van zo, er gebeurt daar wel echt heel veel waar we het hier eigenlijk totaal niet over hebben. Waaronder dat tokenizen en zo van assets. En stablecoins was een heel groot ding daar. Maar voor jou, jij zegt, westerse dingen zijn voor mij prima.
Ja, tenzij er echt een uniek project komt wat wel links heeft. En dan moet ik daar even mezelf op aanpassen. Maar voorlopig hou ik het even bij de westerse wereld.
Ja, oké. Okay.
Het is natuurlijk ook wel, denk ik, een hele andere markt. Kijk, een token kopen is nog iets anders dan met die mensen communiceren. En...
Even je mandarijns bijspijkeren.
Okay. Ja, die gaat lastig worden.
Maar ook de culturele verschillen en al dat soort dingen. Viel mij vooral daar toen heel erg op. En volgens mij was dat september of oktober in Singapore.
September, dat was met mijn verjaardag, toch? Volgens mij.
Ja, mensen waren zo optimistisch. Hè? Dus wij zaten toen nog wel echt in de bear market vibes. Amerika was vol met die crypto crackdown bezig. En daar had ik gewoon het idee van, zij waren gewoon
een choke point.
Ja, maar daar waren ze echt gewoon hun eigen koers aan het varen. Van, ze keken het eigenlijk allemaal een beetje lacherig aan wat er in ieder geval in Amerika gebeurde. Van, die zijn echt aan het klooien daar. Nou, wij bouwen lekker door.
Side note, het is nog geen 6 maanden geleden.
Nee, dus het kan ook heel...
bijzonder hè, eigenlijk. Hoe opportunistisch het eigenlijk is. Want ik las ook nog wat reacties naar aanleiding van Bitcoin Amsterdam. Dat was natuurlijk in oktober uit mijn hoofd.
Ja.
En toen was de stemming ook eigenlijk niet al te best. En nu ben je 6 maanden verder en je staat bijna richting een all-time high.
Ja, het is echt bizar. En ik heb ook een beetje het idee, ik volg ook op Twitter een paar van die analyse mensen en zo, weet je wel. Ik heb een beetje het idee dat iedereen het kwijt is. Dat eindelijk niemand echt meer snapt wat hier nou aan de hand is. Al hun voorspellingen zijn eraan. Ik weet het niet.
Ja, ik heb geen glazen bol, maar het gaat inderdaad iets te hard voor mijn doen. Maar goed,
okay.
De markt heeft altijd gelijk, dus daar moet je gewoon op anticiperen en op weer doorgaan.
Ja, dat is zeker waar. Waar zie jij Web3 technologie over 5 jaar? Als in, wat denk jij wat dit gaat brengen, wat gebouwd gaat worden?
Ik hoop in eerste instantie op een verbeterde user experience. Dus die UX, de UI, als je nu... Ja, met je MetaMask moet je aan de slag. En als je dan van Optimism naar Arbitrum wil, dan heb je weer een bridge nodig. En dan ben je een half uur kwijt en kosten. Dus ik denk, willen we adoptie echt in laten gaan, dan zal het makkelijker moeten worden.
Ja.
En wij kunnen natuurlijk overweg met dit soort dingen. Maar het is de bedoeling dat natuurlijk nog veel meer mensen hiermee aan de slag gaan. Dus dat je eigenlijk een Web2 ervaring beleefd, maar dan wel met zeg maar Web3 technologie.
Ja. Ik had gisteren toevallig een gesprek met klanten van mij, artiesten, en daar had ik de vergelijking gelegd met de periode in de muziek van Kazaa en LimeWire, die wij nog kennen. Als in, daar moest je ook, daar was, ja, als je dan de muziek wilde downloaden, moest je naar Kazaa en dan trok je overal platen vandaan, maar dan zat er ineens een error in die plaat en het was altijd bagger en slechte kwaliteit en dat zei je?
En virussen.
Virussen en dat er dan ineens een radio jingle midden in je plaats zat, weet je wel. Omdat die geript was van de radio. Allemaal gekke dingen. Maar dat is een beetje de periode voor mijn gevoel waar we nu in zitten. Zo van, het werkt, maar nee.
Nee, maar ja, ik in het begin periode van internet moest ik gewoon inbellen per telefoon. En dat duurde ook geloof ik een paar minuten.
Ja, daar...
Exact. Ja, en kijk waar we nu zijn, dus.
Ja, dat is bizar, hè? Mooi. Mooi om dat mee te maken, vind ik.
100%.
Dan hebben wij een poll die wij wekelijks doen. Sinds kort, overigens. En waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben met deze poll, want ik denk dat dat namelijk wel het geval is, maar ik zou het graag eens willen peilen bij onze luisteraars. Of het zo is dat de luisteraar is gaan beleggen, of zich bezig is gaan houden met beleggen, door crypto. Want ik denk dat er stiekem veel jongere mensen zijn, en met jongeren bedoel ik onder de 35, zeg maar, die in crypto gestapt zijn en die voor het eerst in hun leven erachter kwamen van, hier moet ik iets meer van snappen, zeg maar, om te weten wat hier gebeurt. En dat ze dan al snel richting die beleggingskant ingaan. Vooral tijdens corona leek iedereen ineens een belegger te zijn. Maar ja, daar ben ik gewoon benieuwd naar. Dus de poll van deze week voor de luisteraar, mocht je op Spotify luisteren, daar kun je hem invullen. De poll is dus, ben jij gaan leren beleggen door crypto? En dan gaan wij in de weekly deze poll weer bespreken. Om te kijken hoe het erbij staat, hoe de vlag erbij hangt. Hè?
Ik ben heel benieuwd.
Ja, ik ook. Hebben wij iets niet gevraagd wat wij wel zouden moeten vragen aan jou?
Nee, ik denk dat we een aardig aantal onderwerpen hebben behandeld. Dus nee, niet direct.
Oké. Okay. Nou, dat is mooi om te horen.
En trouwens, je kan me altijd appen en bellen, dus wat dat betreft, dat mocht je.
Nou, dan mag ik je telefoonnummer geven hier, dan krijg je lekker mensen die je gaan appen en zo. Ook gezellig. Nee, dan wil ik jou hartstikke bedanken voor je tijd, Matthijs. En,
jullie ook bedankt.
In deze gekke tijden wens ik jou veel succes op het werk. En,
dat helemaal goed komen, jullie ook.
Ik ben benieuwd waar het allemaal
naartoe gaat. Mooie tijden.
Ja, precies. Laten we contact houden en wie weet hebben we het over een half jaar zitten in een heel andere situatie weer.
We gaan het zien.
Inderdaad. Dankjewel in ieder geval.
Top.